Prachtig. Wat ik net al zei, ik heb best wel drukke weken nu op de basisschool. We zitten in de afrondingsfase en je zou denken, bijna klaar. Dat zou wel heel veel werk schelen. Maar het is net een soort van afvoerputje, zo'n schooljaar. Alle moeilijke administratieve dingen, die komen bijna altijd in die laatste week te vallen. En mijn methodes zijn uit. Dus ja, wat doe je dan? Ja, dan zet je de kinderen achter een schermpje en dan mogen ze een extra spelletje spelen. Misschien herkennen de ouders dit wel. Je zet gewoon een kind even achter een scherm en dan is het ook wel goed. Is niet altijd even fijn, maar gelukkig heb ik op school op mijn scherm schermcontrole. Schermcontrole. En wat is dat schermcontrole? Mijn klas die zit dan keihard te werken achter hun eigen Chromebookje. En ik denk, ja, dat gaat hartstikke lekker. Iedereen is stil. En ze hebben een concentratie in hun blik. En ik heb net wat uitgelegd en ze nemen het allemaal van mij over natuurlijk. Dat gaat hartstikke goed. Totdat je even je schermcontrole aanzet op je eigen laptop. En dan kan ik dus meekijken op 24 schermpjes in de klas. Dat krijg ik dan te zien op het beeld. En wat je dan ziet, je denkt dat het goed ging of dat het goed gaat. De ene zit een heel ander spel te spelen of zit echt te gamen. Dat mag helemaal niet. De ene zit heel veel fouten te maken en de ander die zit gewoon met zijn muis te spelen. Die zit helemaal niks te doen. Dus het idee van mij dat het gewoon heel goed gaat omdat het rustig gaat, is niet heel handig. Soms is het goed, zeker bij het idee van eigenlijk gaat alles wel goed, om toch even kritisch te kijken naar de organisatie. Nou wil ik de kerk niet per se vergelijken met een organisatie zoals een school, maar we zijn hier wel om te leren en ik denk dat het ook goed is om af en toe even te vragen aan onszelf, hey, gaat alles nog wel oké? Vandaar het thema samenkomst onder de loep met als eigenlijk belangrijke vraag, hebben wij hier vanochtend een geestelijk effectieve zondagochtend? Is het wat wij hier doen, hoe wij dit hier invullen, is het geestelijk houdbaar in deze tijd? Het klinkt allemaal heel kritisch, maar ik betrek mezelf dus hier ook bij. Want ook ik ben onderdeel van de gemeente en ik heb deze vragen ook aan mijzelf te stellen. Ik ben niet hoger of beter dan jullie, maar we doen dit samen. Ik ga heel veel vragen stellen in deze verkondiging. Mocht je nou denken dat overvalt me een beetje, ga dan lekker even wat loslaten. Laat je raken door de geest als je voelt, hey, dit spreekt mij aan. Hier zou ik wel eens wat in aan kunnen passen. Ga daar dan lekker op focussen en laat de rest even los. Het is niet mijn verwachting dat we alles in één keer perfect gaan doen. Stel, er komt iemand naar je toe en die vraagt, wat doen jullie nou eigenlijk op zondagochtend? Wat antwoord je dan? Ja, we komen samen, we doen dit, we doen dat, we doen zus, we doen ja van alles en nog wat. Wat is nou een goed antwoord? Nou, je kunt de Bijbel erbij gebruiken. Je zou kunnen zeggen tegen iemand die dat vraagt, wij vieren het eeuwige leven op zondag. Dat is een heerlijk prikkelend antwoord. Dan ga je ze meteen aan het denken zetten, nieuwsgierig maken om ook te komen. Waar baseren wij dat op? Op Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Als het goed is, is alles wat wij hier op zondagochtend doen, staat ten dienste van hem beter leren kennen. En daarmee eigenlijk het eeuwig leven vieren. De relatie met hem die wij hebben in Christus Jezus bevestigen. In alle onderdelen die wij hier doen. Dat kan zijn van koffie schenken tot de aanbidding hier vooraan. Alles wat wij hier doen, moet ten dienste staan aan hem beter leren kennen. Dat is dus de graadmeter. Als je denkt, gaat het goed in de gemeente? Dan hoef je jezelf maar één vraag te stellen. Leren wij hem zondag nog wel beter kennen? En als daar het antwoord van is, nee, eigenlijk leren we hem niet beter kennen. We zijn gewoon bezig met onze gewoontes afdraaien. Dan weet je, er is wat aan de hand. Wij gaan een gemeente bekijken in de Bijbel. Namelijk de Hebreeënbrief, de gemeente in de Hebreeën. En die gebruiken wij als spiegel, want daar was iets aan de hand. En zij gaan ons helpen erin. Ik wil dit nog alvast even laten zien. Dit zijn de 5 onderdelen, heb ik ontdekt, die meestal in kerken wel gebruikt worden om God beter te leren kennen. Om een ontmoeting te krijgen met hem. Ik vond het prachtig dat we net zongen, bijna als eerste lied volgens mij, we willen u ontmoeten.
fantastisch om dat verlangen uit te spreken. Nou, hoe kun je God nou ontmoeten? Door deze vijf elementen. Een gemeentezondag is vaak, bestaat uit gebed, uit het woord, en dat is dit onderdeel nu, profetie, lofprijs en connectie. En met connectie bedoel ik mensen onder elkaar die elkaar kunnen bemoedigen, met elkaar kunnen spreken. God heeft niet alleen het woord gegeven en de Heilige Geest, God heeft ook ons elkaar gegeven om doorheen te spreken. Deze vijf punten ga ik straks na het lezen van de Hebreeënbrief allemaal even langs. En bij deze vijf punten gaan we dus vragen stellen. Hoe zit dat hier in de gemeente? Wat kan beter? Wat gaat al goed? Ga met mij mee naar Hebreeën 10 vanaf vers 19. Hebreeën 10 vanaf vers 19. En ik zou zeggen, ook al staat het op het scherm, lees lekker mee vanuit uw eigen Bijbel. Dan gaan we dat niet verleren. Hebreeën 10 vanaf vers 19. Ik liet al een beetje weten, wat is daar? Er is iets aan de hand in Hebreeën. Wat dat dan is, dat ga ik zo vertellen. Eerst gaan we het lezen. Vers 19. Er staat boven bij mij de belijdenis vasthouden. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. En dan maak ik even een sprongetje. Excuus, ik had even door moeten klikken. Maak ik een sprongetje naar vers 35. Daar staat: werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Tot zover het woord van God. Ja, bijzonder gedeelte. Ik weet niet hoeveel je weet van de Hebreeënbrief, maar het is niet helemaal bekend wie hem geschreven heeft. Sommige bijbelleraren die zijn het erover uit dat het Paulus moet zijn geweest, maar als je kijkt naar de stijl en de opbouw is dat niet helemaal zeker. De Hebreeënbrief is eigenlijk een soort van grote preek. Het lijkt wel één grote samenvatting van ons geloof. Als je nou wil weten, wat ben ik nou ook weer aan het geloven, lees eens een keer helemaal de Hebreeënbrief. Dan heb je het echt weer op orde. De Hebreeën, dat waren Arameese Joden. Dus ze waren eerst Joods, toen kwamen ze tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En toen hebben ze Hem beter leren kennen en steeds meer. En daaruit zijn ze gaan groeien. Maar in die plek daar waar zij zaten, waren nog steeds heel andere Joden. En er ontstond vervolging. Want ja, dat nieuwe geloof, dat moest maar een beetje aan de kant. Er kwam discussie. Van wij zijn toch Joods, moeten we dan niet vasthouden aan de gewoontes die wij altijd hebben uitgeleefd? Hè? Het Oude Testament, de wetten. In hoeverre moeten we die nog houden? En een paar mensen in Hebreeën, en daar wordt ze op aangesproken, die heeft dus Christus leren kennen, maar ze draaien helemaal terug. Ze gaan terug naar hoe het was. Want dat voorkomt misschien wat gedoe. Dat voorkomt vervolging. Dat is misschien wel wat makkelijker. Terug naar de comfortzone van je oude ik, van je oude geloof. En de schrijver zegt hier van, pardon? Wij hebben toch Christus leren kennen? De nieuwe mens is toch tot je gekomen, die moet je aantrekken. Niet terug naar de oude mens, niet terug naar de oude gewoontes, niet terug naar de tradities die je altijd hebt gedaan. Je moet vernieuwen. Als je Christus leert kennen, dat is steeds een avontuur van vernieuwing. Iedere dag weer nieuwe dingen ontdekken samen met hem. En die hoop die je in Christus hebt, die kun je nergens anders krijgen. Als je in hem gelooft, heb je het eeuwige leven. Heel scherpe woorden in deze brief. Vers 27, ik moest er best wel van schrikken. Er blijft slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur over als je de wonderlijke genade van Christus loslaat. Het is echt heel gevaarlijk. En ik dacht dus over deze gemeente na. En wat leren we hier nou van? Wat zou de gemeente van Christus nou moeten kenmerken? Als we even zelfreflectie toepassen. 3 punten waaraan je de gemeente van God kunt herkennen en kunt zeggen, ja, dit is een gezonde gemeente. Ten eerste, de gemeente van God vindt haar identiteit in Christus zelf. In Christus. In Christus is onze redding. In Christus is onze hoop. In Christus hebben wij de connectie met God. Als we hem beter leren kennen, dan is die identiteit steeds sterker. Dat is wat de christelijke gemeente typeert. Waar de schrijver ook op aanspoort is, hey, je hebt een oud leven en een nieuw leven gekregen. 2 Korintiërs 5 vers 17, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ga daar maar naar handelen. En het hoeft niet altijd vlekkeloos te gaan. Maar dat betekent wel dat je als gemeente elkaar mag aansporen om heilig te leven. Waarom? We hebben hem leren kennen. We hebben hem leren kennen. Waarom zouden we nog gaan leven zoals we toen deden? En het derde punt wat we leren uit de Hebreeënbrief. We moeten echt samenkomen en volharden. Volhard. Dat is een grote oproep in deze brief. Volhard. In de eerste hoofdstukken wordt gesproken van God die spreekt. Als God je heeft geroepen, loop dan niet meer weg, maar volhard. Ook al hoor je misschien even zijn stem niet meer, volhard in het samenkomen. En dat is best wel lastig in deze tijd, nu we dan digitaal systemen van thuis meekijken. Het ligt best wel op de loer dat we niet meer komen, want we kunnen meekijken. Ook al zijn er geen maatregelen meer, we kunnen hier gewoon zijn, maar we blijven soms ook wel eens stiekem thuis. En er zijn soms heel goede redenen voor, echt waar. Maar ik denk dat als de gemeente niet meer samenkomt, dan zit de Satan in zijn vuistje te lachen. Hier herkennen we de gemeente aan. Dat samenkomen. Die onderdelen die ik net heb laten zien, zijn ze zo ingevuld hier in de gemeente, dat wij Christus beter leren kennen en daarmee het eeuwige leven zullen ontvangen. Ik moest nog denken aan deze tekst, ik ga hem even met u lezen. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4 vers 20 tot 24. Waarom laat ik deze tekst nog even zien? Als je denkt te kunnen werken aan een gezonde gemeente uit je eigen kracht, dat gaat helemaal niet werken. Dus ik denk voordat we de 5 pilaren hier in de gemeente gaan onderzoeken, alles is genade, alles is het werk van de Heilige Geest. Laten we dat even voorop stellen. Het is de Geest die ons denken vernieuwt. Wij hebben wel zelf de keuze om open te staan voor de vernieuwing en Christus steeds meer en steeds beter te leren kennen. Als ik kijk naar de gemeente van tegenwoordig, ik kom wel eens in andere kerken en de ene is wat uitbundiger dan de ander, maar in vrijwel veel gevallen zie ik veel mensen lekker passief meedoen. Klinkt een beetje gek, passief meedoen, want een passief meedoen is helemaal geen meedoen. Gewoon lekker blijven zitten, je komt binnen. Ik was laatst in de dienst, toen was het klaar en in 1 seconde was iedereen weer buiten. 1 seconde, de zaal was vol, de zaal was leeg. Nou, sterker nog, de zaal was echt voor maar een kwartje gevuld, dat was al schrijnend. En die zaal was dus ook zo leeg. Denk, waar zijn we toch mee bezig? We komen samen als gemeente, we zijn kinderen van God, we hebben de overwinning op zak. door Christus Jezus. Dat is niet houdbaar als je zo met elkaar gemeente bent. En nu klink ik heel kritisch, maar ik maak me er al een paar jaar een beetje over op te vreten. Dat we niet doorhebben hoe groot goed het is dat we hier nu samen zijn. En ik heb het gevoel dat we onze tijd hier samen helemaal niet goed indelen of benutten. Want de geestelijke strijd is echt. We hadden het net bij de oudste even over het wonder dat we hier samen mogen komen. Want we worden nog niet vervolgd zo erg in Nederland. Nou, ik kan je één ding beloven. Die tijden gaan ook hier aanbreken. En hoe je dat precies voor je ziet, dat is even aan jou. Maar de kerk bij de onderdrukte in China, ik noem maar een land, die groeit harder dan hier in Nederland. Terwijl wij hier de vrijheid hebben om alles te kunnen zeggen, alles te kunnen doen, om maar het lichaam van Christus op te bouwen. Hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Stel dat je weet dat over een week alle winkels leeg zullen zijn. Stel je voor, alle winkels zullen en er zal een grote hongersnood komen. Maar je krijgt deze week krijg jij een ticket en dan kun je gratis boodschappen doen in alle winkels die je maar wil. Alleen jij krijgt een ticket en je mag gratis boodschappen doen. Wat zou je dan doen? Je weet dat die droogte eraan gaat komen. Dan ga je toch inslaan, dan ga je toch extreem hamsteren. Denk maar aan Jozef. Die hoorde van God, hé, er gaan droge tijden aankomen. De vette jaren, die slaan we op. Die nemen we mee. En we zetten de tijd die we nu hebben goed in om voorbereid te zijn. En ik kijk naar de kerk in Nederland. Ik heb het niet per se over deze gemeente, maar hier in Nederland. We slaan helemaal niks op aan graan, heb ik het idee. Maar dat zal misschien aan mij liggen. Maar hier in Andel hebben we dat verlangen wel, toch? We willen God ontmoeten, toch? Ja, ik zag ook heel veel mensen staan bij dat regeltje. Dus ik ben heel benieuwd of wij dat willen. Even kijken. We gaan door. Het bloem van aanbidding, waarom noem ik dat zo? Nou, alles wat je doet om God beter te leren kennen, kun je aanbidding noemen. Eigenlijk zeggen we vaak, hé, de muziek hier en dat zingen, dat is aanbidding. En eigenlijk is dat niet zo. Gods woord lezen is ook hem aanbidden. Bidden tot hem, bidden met elkaar is ook hem aanbidden. Connectie met elkaar, koffie schenken is ook aanbidden. Dus als je denkt, ik ben een slechte aanbidder, want ik schenk alleen mijn koffie. Fantastisch. We gaan ze stap voor stap langs. En kijk steeds even terug naar de Hebreeënbrief. Gebed, dat als eerste. Colossense 4 vers 2, houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Gebed is eigenlijk altijd een van de grootste strijdpunten in de gemeente. En ik denk meteen aan de bidstonden. De eerste vraag die ik zou kunnen stellen, zijn die nog betrokken? Je zou bijna denken met Truus die nu niet meer in ons midden is. Hè, wie neemt haar gebedstaak over? Als je wist hoe zij bad, daar kun je wat van leren. Zeer zeker. Ik begreep wat ik las, dat ze overal briefjes thuis had hangen, zodat ze wist voor wie ze op tijd nog moest bidden. We kwamen nog een oud kaartje van haar tegen en dat ze voor ons bad. Bijzonder. Hebben die wil om zo te bidden zoals zij. En is bidden normaal? Natuurlijk is bidden normaal, we zijn christen. Dat bedoel ik niet. Durf jij naar iemand toe te stappen waarvan je weet, die heeft een moeilijke tijd achter de rug. Of die zit nu in een moeilijke tijd. En niet alleen maar even met elkaar te praten, maar gewoon zeggen, mag ik voor je bidden? Het voelt misschien heel spannend, maar gebed is zo krachtig. Gebed is ons wapen. Is bidden normaal? Durf je dat? En als je dat niet durft, het hoeft niet heel lang, lekker kort mag ook, maar durf je dat? En de gemeente wordt sterk en leert hem kennen als we dank zeggen. Dat is altijd een punt wat heel belangrijk is, want door de sores heen op deze wereld kan het heel verleidelijk zijn om God niet te danken. Maar deze vragen, als je dit voor je houdt, dan ga je groeien tot Christus. Gebed. Het woord. Ik ben ontzettend fan van het woord. Als ik een van deze dingen mocht kiezen voor de rest van mijn leven, dan zou het zijn het woord. Ik vind het woord van God vind ik fantastisch. Ik moest denken aan Lucas 11 vers 28, maar hij zei, veeleer zijn zij zalig die het woord van God horen en bewaren. Nou, ik had het net al over dat opslaan, zeg maar, van wat je krijgt. Dat is eigenlijk even de derde vraag. Ben je actief tijdens de preek? Even weer dat winkelvoorbeeld. Wie gaat er wel eens winkelen? En je pakt dat karretje, muntje erin, het karretje pakken. En dan ga je winkelen. En dan kom je bij de kassa. En je loopt langs de kassa en je winkelkarretje blijft leeg. Zo, voor de komende week de boodschappen weer binnen. Want dat klinkt heel gek. Zo doe je geen boodschappen, toch? Ik niet tenminste. Zo zitten we wel in de kerk. En we zijn allemaal mensen. Maar alles wat ik hier nu zeg, zijn jullie waarschijnlijk volgende week weer kwijt. Dat is geen oordeel. Sommigen zijn het misschien niet kwijt. Maar ik zeg dat omdat ik mezelf ken. De preek die ik op zondag hoor, die ben ik vaak de volgende week alweer kwijt. Dat komt door twee dingen. Ik heb een slecht geheugen. En ik schrijf niet altijd mee. Dus ik wil jullie aanmoedigen, van als je meeschrijft en meedoet, actief meedoet of even knikt en zo, dat kan echt wel helpen. Wees betrokken daarbij. Maar wat ik net zeg, ik ben heel blij met Gods woord, is een verwondering. Het is zo'n groot wonder dat ik hiervoor sta te lezen uit het woord van God. Dit is wat God tot ons heeft gesproken. En dit is genoeg. Ik zeg niet dat God niet meer spreekt, want hij spreekt nog steeds. Maar dit is perfectie wat hier ligt. Dit is wat ons leven heelt. Dit is wat ons leven opbouwt. En dat mogen we iedere zondag tot ons nemen. Of vaker in de week natuurlijk. Maar dit is een groot wonder. Wij hebben de enige godsdienst waarbij een levende God tot ons heeft gesproken en heeft iets achter heeft gelaten wat tot het leven leidt. Dat is genade. Wij hebben de enige godsdienst waarin God zijn geest heeft gegeven, zodat we dit ook begrijpen. Dat is een groot wonder. En het kan zomaar zijn dat je hier komt zitten voor de preek en dat aanhoort en dan weer gaat. Maar je hebt net een heel groot wonder meegemaakt. En we hebben het niet meer door. Laten we onszelf weer verwonderen. En daarbij, daar ben ik ook fan van, toetsing. Alles wat ik nu zeg, ik hoop dat het Gods woord is. Sowieso wat ik net heb voorgelezen is Gods woord. Maar zodra een poppetje hier gaat spreken, kan het ook zijn dat er een mening tussendoor komt. Dus blijf scherp luisteren en toets mij. Hoe leren we God nog meer beter kennen? Nou, profetie. Bekende tekst uit 1 Korinthe 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Ik had het net over het woord. Dat is mijn lievelingsblaadje van de bloem van aanbidding. Dit is het meest spannende blaadje, vind ik, voor mezelf van de bloem van aanbidding. Want ik weet niet zo goed wat ik er nou mee moet, profetie. Terwijl Gods woord toch oproept om er naar te streven om het uit te gaan pakken, die gaven van de geest. En het lijkt wel alsof er over profetie iets hangt van, ja, dat is wat ze in de Pinksterkerken doen, profetie. Dat is helemaal niet waar. Profetie kan in alle kerken en is eigenlijk net zo normaal als het bidden, als het zingen, als Gods woord openen met elkaar. Profetie is puur stil worden, focussen op de Heilige Geest, op God en ontvangen wat God op dat moment zegt voor jezelf, voor de gemeente en voor de ander. Dat is wat profetie is. Maar ik merk toch een stukje angst bij mensen of zo over profetie. Ik weet niet zo goed wat het is. Een beetje, ja, dan moet je zo vol van de Heilige Geest zijn dat het werkt. Dat is ook wel zo. Je moet echt vervuld zijn van de Heilige Geest om zijn stem goed te verstaan. Maar het is een heel normale praktijk om uit te voeren in de kerk. Ook daar toetsing van levensbelang. Misschien nog wel belangrijker dan bij Gods woord. Want bij Gods woord kun je samen lezen en ontdekken wat er staat. Bij profetie hoor je iets van God om door te geven. Nou, daar maken mensen wel eens misbruik van. Er zijn nog steeds valse leraren. Hè, misschien ken je dat wel. God heeft tegen mij gezegd dat jij... Gevaarlijk. Toetsen dat die profetie. Dus mijn voorstel is, ook voor deze gemeente, wat dacht je van profetiestonden? De maandagavond is al bezet. Het is nog steeds op maandagavond, toch? De bidstond. Ja. Dus ik zou zeggen, de dinsdag, iedereen, profetiestonden. Stil worden bij elkaar, luisteren naar God, wat wil God zeggen? Het is een heel normale, geestelijke praktijk. Aan de ene laatste, de lofprijs, en ik noem het dus bewust even de lofprijs, want aanbidding is zoveel meer. Moest denken aan Colossenzen 3, vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. De eerste vraag die ik wil stellen, betrokken lofprijs, is dat er? We hadden een paar maanden terug hier, Jefta Baks heet hij, met zijn achternaam, Jefta Baks. Javet, ik vergeet altijd Javet. Ja, Bex, dank je wel. En die zei, lofprijs is eigenlijk niet zozeer zo goed voelen dat je mee kunt doen. Lofprijs is gewoon bewust de keuze maken om mee te doen, omdat God het waard is om je aanbidding te ontvangen daarin. En ik heb hier wel eens gestaan en opgemerkt van, het kan wat levendiger hier. Ik zat net heel nerveus op mijn stoel, want ik vind spreken wel leuk, maar ik vind het ook verschrikkelijk zenuwachtigmakend. Maar ik kies ervoor om te gaan staan. Ik kies ervoor om me te focussen op de tekst. Los van wat ik deze week allemaal heb beleefd, wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. Want ik ben ook een mens. Het gaat erom dat ik weet, wij zijn hier in genade en ik mag dat in mijn liederen tot God bezingen. Zijn we actief? Gaan we staan? Doen we mee? Handen in de lucht als dat in de tekst staat? Gaan we knielen als dat er staat? Gaan we buigen als dat er staat? Durven we dat? Ja, maar de mensen om me heen kijken me aan. Ja, nou en? Nou en? We zijn hier toch samen één in Christus? Maar goed. Heel belangrijk, zijn de liederen theologisch correct? Want Colossenzen 3 vers 16 zegt dat je elkaar kunt onderwijzen in wat je zingt. We zijn heel goed met bijbelteksten gooien, maar ga er eens een sport van maken om te gooien met een lied. Om elkaar te bemoedigen met een lied. Als je dat wilt doen, dan kom je er meteen achter dat je echt even moet checken of een lied theologisch correct is. Want er worden nog wel eens wat liederen gezongen in kerken die helemaal nergens over gaan. Een of ander liefdesliedje wat je ook in de wereld zou kunnen zingen, wordt vaak tot God gezonden. Zonder enige bijbelkennis, zonder enige theologische basis. Ik moet denken aan de liedjes van Hillsong en van Bethel. Daar zitten ook nog wel eens echt theologische onwaarheden in. Heel gevaarlijk om dat zomaar uit te zingen. Ik zeg niet dat al die liedjes fout zijn, maar wees ervan bewust dat niet alles klopt in liedjes. Dan een laatste punt bij dit punt. Hart boven schoonheid. Het gaat erom dat het in je hart mooi klinkt en niet zozeer dat het klinkt hier altijd goed. Trouwens, vanochtend ook fantastisch. Mooie balans ook, heel goed. Maar hart boven schoonheid is zo belangrijk. En dat is een van de grootste moeilijkheden bij mij. Ik ben muzikaal heel kritisch. En als er maar één fout nootje tussen zit in de zangdienst, dan kan ik meteen heel erg afgeleid raken. En dan denk ik, nee. Gewoon lekker focussen op God. Het gaat om het hart. Het laatste punt, de connectie met elkaar. Nou, wat ik net al zei, heel veel mensen zijn er goed in om weg te vluchten naar de kerk, naar de dienst. Daar ben ik soms ook heel goed in, want ik ben sociaal, ik hou van sociale contacten, maar ik ben ook sociaal een beetje ongemakkelijk. En ik heb geen zin om met bepaalde mensen te praten, want de een is toch leuker dan de ander. Laten we even eerlijk zijn. Dus soms ben ik er snel vandoor. Ook hier moet ik in leren dat wat Jacobus zegt, 5 vers 16, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Je zit zelfs een belofte in van gezondheid en genezing. Wij spreken elkaar wel eens naar de kerk en dan gaat het wel eens over, hoe was de preek, was het leuk, wat vond je ervan, wat ga je deze middag nog doen. Hartstikke lachen, tot volgende week. Die connectie die we na de kerk hebben, of voor of tijdens, is van levensbelang. De gemeente die elkaar kan bemoedigen, kan opbouwen, kan aanscherpen en dus ook kan aanmoedigen om heiliger te leven. Ik denk even terug aan de Hebreeënbrief. Oproep om heilig te leven. Praten wij wel eens met elkaar over wat we aan zonde nog hebben in ons leven tijdens de koffie? Het is heel erg eng lijkt me dat om dat zomaar te gaan doen. Maar dat betekent wel dat er een stukje veiligheid moet zijn in de gemeente. En dat we elkaar vertrouwen en dat we in elkaar, dat we Jezus in elkaar zien. Dat er genade is om elkaar te vergeven. Dat er genade is om gewoon open te praten over, oh, ik loop hier tegenaan thuis, vind ik zo moeilijk. Oh, ik zit nog steeds vast in die zonde, ik vind het zo moeilijk. Help, bid met mij. Dat soort gesprekken zijn die er ook. Ja, dit is even wat ik over dit punt wil zeggen. Ik blik even terug op de bloem van aanbidding. Het eeuwige leven is dat wij Christus leren kennen. Wij vieren hier iedere zondag het eeuwige leven. En we leren hem door alles heen beter kennen als het goed is. Welke van deze 5 punten heb jij vanochtend op je hart gekregen? En zit je nu over te denken, ja, dat kan hier in de gemeente wel beter. Dat kan misschien bij mij wel beter. Of dat gaat juist hartstikke goed. Waarin kunnen we elkaar nog aanscherpen? Want nogmaals, ik geloof dat we echt veel meer geestelijke effectiviteit kunnen hebben hier op zondag. Dat we niet meer vasthouden aan tradities. Dat we niet meer vasthouden aan de oude gewoontes. dat er om de zoveel tijd vernieuwing is. En vernieuwing schrikt wel eens af, want dat betekent dat je van een passieve rol naar een actieve rol moet gaan. En we zijn als kerkelijk Nederland heel erg gewend aan die passieve rol. We hoeven niet mee te doen. Maar ik denk dat wij in de toekomst zeker wel echt actiever moeten gaan zijn met elkaar, omdat er hele zware tijden gaan aankomen. Weet wel dat de Heilige Geest dat in ons hart moet bewerken. Je kunt niet zelf aan de slag om dat allemaal te gaan verbeteren. Het verlangen is goed, maar leg het wel neer bij Hem. Dus mijn voorstel is straks, als we prachtige connectie met elkaar hebben gehad in het avondmaal, om straks bijvoorbeeld te beginnen bij connectie. En misschien even te denken van, hey, waar loop jij nu tegenaan? Wat kun je tegen je broeder of zuster zeggen? Waarin kan zij misschien wel een gebed voor je uitspreken? Misschien durf jij nu ook wel te denken, hey, weet je wat? Ik ga toch een keer die stap wagen om te vragen, mag ik voor je bidden? Misschien ga ik het toch een keer proberen om na de kerk even iemand erbij te pakken en te zeggen, volgens mij wil God dit tegen jou zeggen. Ik heb net een profetie ontvangen. Dat een nieuwe cultuur wordt hier in Andel. Ik laat deze even staan en ik wil graag voor jullie bidden. Dit is een les voor ons, voor mij. En ik geloof dat God ons wil vernieuwen. Dat de Heilige Geest ons denken wil vernieuwen. Dat we Hem steeds beter zullen leren kennen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, voor de Hebreeënbrief. Dank u wel dat daar niet alles perfect ging, maar dat u een schrijver liet schrijven wat anders kon en beter. Heer, we leren van die gemeente dat de gemeente uiteindelijk er is om u beter te leren kennen. Om die identiteit in hem te vinden. Dank u wel dat we mogen weten dat we een nieuw leven hebben. Dat het oude voorbij is. Heer, soms maken we nog zulke foute keuzes, maar we mogen weten dat we niet meer in de macht van de zonde zijn. Heer, dank u wel dat we dat straks mogen bevestigen door het avondmaal heen. Dat uw bloed ons heeft vrijgekocht. We hebben u leren kennen. Dank u wel dat we vrij mogen zijn. En wilt u ons helpen elkaar aan te moedigen, elkaar aan te vuren als het vuurtje soms wel eens uitgaat om naar de kerk te komen. Of mee te doen actief in de kerk. Omdat we het allemaal niet voelen of niet geloven dat we van Christus mogen zijn. Heer, dank u wel dat u ons de aanbidding heeft gegeven om u te ontmoeten. En dat is een groot wonder. Wilt u ons zegenen hier in de gemeente door profetie, door uw woord, door connectie, door lofprijs en gebed. Heer, dat we iedere dag dichter naar u toe zullen groeien. Omdat de wereld het zo nodig heeft dat we in vuur en vlam zullen staan voor u. Omdat de gemeente het zo nodig heeft in deze tijd, nu we nog in Nederland ook zoveel vrijheden hebben. Heer, wilt u ons die tijd laten gebruiken die we nu nog hebben? Het is echt een groot wonder. Wilt u ons vullen met uw geest en wilt u ons aanraken in wat we kunnen aanscherpen. Wat anders moet, wat anders kan. Wilt u ons helpen om vrijmoedig te worden in het bidden voor elkaar? Wilt u ons helpen om kracht te krijgen om naar de bidstonden te komen? Wilt u ons helpen om te groeien in profetie en dat we van ons af zullen gooien dat het heel bovennatuurlijk is? Het is bovennatuurlijk, maar het is zo normaal om samen met u de connectie aan te gaan. Wilt u ons helpen om na de kerk gewoon even hier een bakje koffie te doen als we dat niet leuk vinden. Heer, we zijn soms zo menselijk, maar u kent ons, u ziet ons. U weet wat we nodig hebben. Dank u wel voor uw genade. Wilt u deze gemeente zo dragen? Dank u wel dat u deze gemeente niet loslaat. En zo ons, als het stukje gemeente hier in Andel, sterk maakt als uw lichaam in Nederland, hier op deze wereld. Tot eer van uw naam. Amen.